Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Nou, dit keer niet met Mike Verwij, maar met Jeroen Kapteins.
Ja, waar is hij eigenlijk, Verwij?
Nou, Verwij die was toch Ilpendammer Kermis, was het?
Oh ja, 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 ja.
Maar hij was wel nog bij de wedstrijd, denk ik, tegen België. Maar hij is een paar dagen eruit. Maar Jeroen is natuurlijk meer dan een waardige vervanger. En we hebben heel veel te bespreken. Natuurlijk nog over het Nederlands elftal.
Jeroen zit ook wel in de actualiteit. Hè?
Zeker, Vitesse.
Vitesse.
Bijvoorbeeld. En nog veel meer natuurlijk. Ik vroeg me eerst af, jouw energierekening is heel hoog, hè? Hadden we het net even over.
Ik ga door het dak heen.
Want hoeveel televisies heb je nou?
7.
Serieus? Echt?
Ja, als je zo'n groot gezin hebt.
Ja. Maar of zit je dan met meerdere schermen ook in de matchcenter voor wat kijken?
Nee joh, pleur op. Ik kijk wel 1 tv tegelijk en ik zit wel te zappen natuurlijk.
Ja.
Nou, okay. Ik zal niet opzommen waar we al mijn tv hebben staan. Maar,
en hoe hoog is die rekening dan nu?
Nou, je hebt natuurlijk, maar in mei heb ik hem al gekregen. In mei liep mijn contract af. Toen kreeg ik een nieuw contract. Nou, ik kreeg geen contract, maar het was gewoon variabel contract. Ja. En toen ging die omhoog naar bijna €600.
Jay.
Maar dan moet die afrekening nog volgen.
Ja, en dat is voor een chef voetbal natuurlijk.
Ja, dat is eigen rekening.
Ja, zo is het. Jeroen, hoe zit dat bij jou?
Ik kan het niet precies weten, maar niet zo hoog als wat Valentijn zegt.
Nou, hoeveel televisies heb jij dan?
2.
Nou, oké. Okay. Nou, weten we dat ook weer, hè, jongens.
Ja, en Jeroen heeft ook 3 zonen, maar die zijn nog jonger.
Ja, precies. Ik hoor ze volgens mij ook nog op de achtergrond op dit moment.
Wil je de fles aan het geven, Jeroen?
Nee.
Oké. Hey, jongens, het is de day after, the night before Nederland tegen België.
Jongens.
Ja, inderdaad, ja. Anders krijg je ook van die scènes natuurlijk. Nou, ik heb 2 kinderen, maar 1 televisie, maar... Vaak wel gedonder 's avonds. Jezus, Mina zeg.
Maar mogen jouw kinderen voetbal kijken, Champions League?
Nou, we hebben wel wat discussie over tot hoe laat dat dan mag. En ik ben voor een iets ruimer kijkbeleid dan mijn vrouw.
Ja.
Ja. Dus dat leidt wel tot confrontaties.
Normaal heb je dat nooit met
vrouwen.
Maar
ik vind dat als je zoons hebt, nou, misschien ook dochters, ik wil daar verder vanaf zijn. Maar dat hoort erbij, dat je met je kinderen ook gewoon grote wedstrijden kijkt. Toch? Dat heb ik als kind. Dat is schitterend. Hey, Jeroen. Wie wordt de eerste keeper op het Nederlands elftal, op het WK?
Nou, ik denk dat Pasveer wel een goede kans maakt na deze interlandperiode.
Ja, nou, dat is kort van stof. Vul eens aan, Valentijn.
Waarom?
Waarom denk je dat?
Kijk, dat is jouw taak, Pim.
Ja, sorry. Waarom denk je dat, Jeroen?
Ja, twee goede het lands gekiept. En ik denk dat hij niet voor niks Van Gaal pas weer 2 keer heeft opgesteld.
Ja.
Dat hij toch wilde testen of hij daar eventueel voor geschikte kandidaat is.
Ja.
Maar heeft in ieder geval in deze wedstrijd een goede indruk gemaakt.
Ja, en Valentijn, hij wilde het heel erg doen voorkomen. Alsof alle keepers hadden 2 wedstrijden de kans gehad. We mochten vlekken ook niet vergeten.
Nee.
En dan ging hij uiteindelijk daarin zijn afweging maken.
Ja. Nou, het leek wel of hij schrok dat eigenlijk de media een voorschot nam op de basisplaats van Remco Pasveer. En dat hij daarom op de rem trapte.
Mm-hmm.
Want het was inderdaad wel heel opvallend dat het ineens allemaal niks voorstelde wat hij Pasveer had laten zien. Tegen Polen en België, de 2 sterkste tegenstanders in die groep. Ja, Polen heeft hier gewoon prima gespeeld. Heeft inderdaad als keeper zijnde weinig te doen gehad. Maar in de opbouw en het organiseren en neerzetten van zijn verdediging en het rust bewaren, daar was het gewoon, heeft hij een prima beurt gemaakt. En tegen België kreeg hij wel een hele moeilijke bal te verwerken. En die stopte hij ook gewoon prima. Mm. Een andere bal was die kansloos, maar die kwam op de lat dan. Dat was die halve omhaal. Maar op een gegeven moment ging hij gewoon ook downplayen de prestatie van Pasveer Van Gaal. En dat vond ik wel heel raar. Want ja, die jongen mag dan weliswaar wat ouder zijn. Maar het zijn ook zijn eerste 2 interlands. En dat is wel aardig als de bondscoach ook een beetje positief is. Maar het leek wel of hij er geen voorschot op wilde nemen. En ik denk dat het tussen Pasveer en Cillessen gaat. Maar Cillessen heeft hem natuurlijk ook nooit in de steek gelaten.
Nee, we hebben het de vorige podcast ook wel over gehad. Dat Cillessen inderdaad misschien op basis daarvan het verdient om onder de lat te staan. Aan de andere kant lijkt het zo dat als Pasveer keept, dat er toch wat meer rust is in het elftal wellicht, ja, hè?
Vind ik ook. En ik denk dat Frans Hoek, want die heeft ook een C daarin, de keeperstrainer, dat ze ook met de verdedigers om de tafel zullen gaan. Waar ligt hun voorkeur? Ze hebben eigenlijk allemaal op Timber misschien na gespeeld met Cillessen. En nu dan met Pasveer. Dus ik denk dat het ook belangrijk is wat verdedigers ervan vinden.
Ja. En Jeroen, vind
je... Pasveer, streep je voor dat hij Champions League natuurlijk speelt. Internationale wedstrijden. En je toch ook getest wordt en... En die heeft Cillessen niet. Die speelt alleen met NEC in de Eredivisie.
Dat is ook tegelijk een nadeel. En kan dat ook een gevaar vormen natuurlijk, Jeroen. Omdat Verhaal heeft natuurlijk nadrukkelijk gezegd dat hij de vorm van de keepers gaat bekijken bij de clubs. Hoe een vorm zich ontwikkelt de komende 2 maanden. Ja, en als je onder de lat staat in de Champions League, dan heb je natuurlijk wel eens kans, als je tegen Napoli en Liverpool speelt, dat je een paar ballen om je oren kan krijgen. Ja. En ja, als je gewoon thuis voor de buis zit, zoals Cillessen, dan zal dat moeilijker
gaan. Ja, je hebt ook weer kans om je des te meer te onderscheiden natuurlijk in dat soort wedstrijden. Overigens wel aardig, want we hadden het er vrijdag al even kort over. En toen hadden we het er nog over, Jeroen, dat jij Pasveer ook de laatste jaren vaak bent tegengekomen. Maar hoe zijn carrière zich heeft ontvouwd op zijn 38e, dat is wel, dat is haast een voetbalsprookje.
Ja, ik denk dat hij dat zelf nooit meer had voorzien. Kijk, hij was bij PSV, zat hij 3 jaar lang achter Jeroen Zoet, was je tweede doelman. En regelmatig riep hij van, ik voel me niks minder dan Zoet en ik verdien een kans en et cetera. En het kwam er nooit van. Het was hem wel beloofd bij zijn komst door Marcel Brands dat hij die kans zou kunnen krijgen. Maar uiteindelijk koos Philippe Cocu, die toen de trainer was, gewoon voor Zoet. En hij gaf nog een keer een interviewtje waar veel over te doen was in het programmaboekje voor de wedstrijd. Waarin hij aangaf dat hij zichzelf niks minder vond dan Zoet, et cetera. En daar kwam niet op heel veel waardering te staan. Nee. En toen ging hij naar Vitesse en daar begon hij nog wel redelijk. Maar daar raakte hij zijn basisplek kwijt onder Henk Vreese.
Ja.
Jeroen Houwe, die nu de reservekeeper is van Vitesse, stond op zijn plek onder de lat. Ja, op dat moment had natuurlijk niemand voorspeld dat dit nog een keeper van Nederlands elftal zou worden. En de keeper die in de Champions League actief zou zijn.
Het is trouwens wel opvallend als je erover nadenkt dat PSV gewoon 2 topkeepers heeft gehad met Pasveer en daarna ook met Unnerstal. En dat ze niet hebben ingezien dat keepers zijn die waar je gewoon jarenlang op kunt bouwen.
Het zegt in feite natuurlijk ook alles over die technische leiding en over die trainers die met die jongens hebben gewerkt.
Ja.
Met terugwerkende kracht. Maar bij PSV of bij Ajax is hij natuurlijk ook op de bank begonnen. En daar heeft hij natuurlijk ook met een nodige fortuin een plaats onder de lat weten te bemachtigen. Met het dopinggebeuren met Onana natuurlijk en de blessure van Stekelenburg. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Hij ging volgens mij in de fout vorig jaar bij de eerste wedstrijd tegen Sporting Lissabon. Als ik me niet vergis.
Die uitwedstrijd.
Ajax, die uitwedstrijd.
4-1 of zo was dat toch?
Ja, dat was volgens mij de enige fout. Echt een hele grote fout die hij gemaakt heeft. Maar voor de rest maakte hij een prima indruk. Dus dan heeft waarschijnlijk iedereen toch verkeerd gezien. Maar Jeroen die had ook nog een aantal namen noemde die. Nou, van keepers waar ik echt nog nooit van had gehoord. Die ook voor zich heeft gehad. Hè? Bij Twente onder andere.
Helemaal in de begintijd was dat. Hè? Dus ik kwam je net kijken. Ja, was die tweede keeper achter Kees Pauwen. Dus dat is best wel lang, lang
Kees
geleden.
Kees Pauwen, ja. Wie kent hem niet?
Familie van Patrick?
Ongetwijfeld.
Ja, die broer zijn familie. De broer van Patrick. Broer van Patrick Pauwen.
Echt?
Ja. Nou,
zeker. Ja, Kees Pauwen. Mooie triviant vraag is dat in elk geval. Hey, als we heel eventjes de opstelling uittekenen voor het WK. Want dit was toch wel... Ja, geen uitzwaaiwedstrijd, want zo mogen we het niet noemen van Gaal. Hè? Want dan speel je tegen een mindere ploeg waar je dan 5-0 van wint.
Ja, maar dat maakt Verhaal toch niet uit. Nee. Dat is toch de wedstrijd. Waarom gingen ze dan allemaal zwaaien in de afloop?
Is dat zo?
Ja, een rondje maken en dan zwaaien naar het publiek.
Boy. Maar goed, als je uiteindelijk de basiself dan eruit moet destilleren waarmee die het WK gaat beginnen. Nou, Pasveer of Cillessen? Nou, jij denkt dus...
Cillessen.
Jeroen?
Pasveer.
Oké, nou achterin staat wel vast, denk ik, met Ake, Virgil van Dijk en Timber.
Ja.
Links op de flanken Blind, rechts op de flanken Dumfries.
Ja.
Lijkt me ook een zee. Of gaat Malasia misschien zich nog in de basis spelen? Nee. Dan is de aanval, als we dat even pakken in dat 3-4-1-2 systeem, is Bergwijn. Maar dat staat wel vast met Bergwijn en Depay als ze fit zijn.
Hoeveel hebben we er dan?
We zijn er bijna.
Ja.
En achter op 8. En dan moeten we alleen nog het middenveld Frenkie de Jong nemen. Frenkie de Jong staat vast.
9.
Heb je nog 2 posities. Achter de spits en naast Frenkie.
Ja. Nou, ik denk ook dat het afhangt van de tegenstander. Dat heeft die wedstrijd tegen Polen wel laten zien. Dat Berghuis ook in die rol van Teun Koopmeiners prima uit de voeten kan. En Bergwijn heeft het nu al een paar keer laten zien. En Teun Koopmeiners in het Nederlands elftal. Verhaal die gaf hem wel twee keer een veer in zijn achterste. Maar heb ik nooit zo opmerkelijk gevonden. Bij Atalanta doet hij het uitstekend. En hij kan heel goed functioneren in dat systeem. Maar ja, met Berghuis heb je aanvallend veel meer dreiging. En die ziet veel meer een oplossing vooruit dan Koopmeiners. Ja. En sneller dan Koopmeiners. Dus ik denk tegen die zwakkere dat je dan eerder met Berghuis komt te spelen. En dan achter de spits.
Gakpo. Ja, of misschien ook Berghuis natuurlijk. Hè, als Koopmeiners
dan speelt. Die vier die zijn er eigenlijk voor twee plaatsen.
En is er dan nog een speler waarvan je zegt van nou die staat er nu niet bij. Maar die zou zich nog wel dusdanig kunnen ontwikkelen dat hij een basisplaats kan gaan krijgen.
Heb je tegen mij of tegen Jeroen?
Nou,
Jeroen zit nou voor zijn kunstgras.
Ik moet lachen, want ik zie producer Heijn zitten.
Die zit er weer een Feyenoord,
en die denkt er weer, oh nee, niet Brobbie, daar gaan we weer.
Ja, we hebben een andere Ajax-sheet.
Ja, daarom. Maar die
Taylor. Kenneth Taylor.
Ja, mag ik die meenemen in de stellingen?
Kenneth Taylor.
Ja, want dan komen we er zo op terug.
Ja, en Brobbie mag je ook meenemen in de stellingen.
Dit oranje van nu is beter dan het oranje van 8 jaar geleden.
Dan gaan we terug naar
Brazilië.
2014. Oneens.
Jeroen?
Oneens.
Taylor verdient een basisplaats op het WK.
Eens.
Jeroen?
Oneens.
Philip Cocu, perfecte nieuwe trainer voor Vitesse.
Eens.
Okay. En de Ajax-fans die kunnen Napels...
Jeroen, die denken echt helemaal
Die denkt er echt over.
Ja, die neemt zijn tijd.
En die Ajax-fans die kunnen Napels maar beter gewoon helemaal mijden. En niet gaan.
Oneens.
Ja. Jeroen?
Heb ik wel gemist?
Ja, misschien.
Eens.
Okay. Komen we zo over te spreken. Nou, Ajax heeft een officiële waarschuwing uitgedaan naar de achterban. Dat ze incognito daar naartoe moeten gaan. Omdat als je in je clubkleuren gaat, dat je zomaar van alles kan tegenkomen daar in Napels. En ook niet met kinderen, wordt gezegd. Omdat het daar dan zo gevaarlijk kan zijn met die
En op wat Napolitanen.
Nou, dat heeft dat zo ongetwijfeld door ervaringen in het verleden zijn ingegeven.
Ze hebben nog nooit tegen Napoli gespeeld.
Nee, maar het schijnt daar niet altijd even gezellig te zijn, toch? Welke speler die was er nou ook weer heen gegaan?
Ja, dat is Amin Younes.
Ja.
Ja, maar die dachten we zijn eigen taxichauffeur te regelen.
Ja, maar dat was niet de bedoeling.
Nee, dat is niet de bedoeling.
Dus die is uiteindelijk daar heel ongelukkig
Ik sprak ook onze sponsor. Giuseppe Cavallaro, die komt natuurlijk uit Napoli. Die was daar ook
niet. Komt hij uit Napoli? Ja, is dat zo?
Ja, Cavallaro, Napoli, staat er ook altijd onder.
Oh, en die heet Giuseppe.
Ja. Die was daar ook een keer. En die ging op het allerlaatste moment naar een wedstrijd. Maar het stond overal helemaal vol.
Ja.
Dus die zegt, dat ga ik niet meer halen. Toen zei iemand van, maar dat regel ik wel even.
Ja.
En toen kwam er een ventje met een scooter. Hij achter op die scooter, geen helm. Gewoon 100 kilometer per uur over de snelweg. Tussen alle auto's door. Alle steegjes, alles. Allemaal politie. Gaat u gewoon.
Ja,
gaat u
serieus? Gewoon.
Dus ik weet niet wie daarvoor op heb gezeten. Maar dat is ongetwijfeld iemand die hele goede relaties heeft daar met... Wat zit daar? De Camorra?
Ik durf dit soort stellingen niet meer... statements niet meer te maken. Nee, want straks zeg ik het weer fout.
Je voelt
met Abbey Road en zo.
Dit is wel iets gevaarlijker dan de verkeerde plaats van Abbey Road.
Van het verkeerde zebrapad.
Ja. Nee, hier jij moet niet naar Napoli gaan als je hier een fout maakt.
Maar die Giuseppe is wel goeie van je dus. Van Cavallaro.
Ja, daar kunnen we rustig mee naar Napoli. Als we daar nou met z'n allen mee gaan, dan gebeurt er niks.
Elke podcast er weer in te fietsen in elk geval. Maar
dat was helemaal mijn bedoeling niet.
Nee.
Dat is vals van jou. Vals, ja. Echt waar.
Hey Jeroen, maar Taylor, moet hij in de basis op het WK?
Nou, lijkt me nog een beetje te vroeg te komen. Er zijn nog wel andere opties. Maar hij heeft wel iets wat andere middenvelders niet hebben. Dat is... diepgang en een goed gevoel om op het juiste moment loopacties te maken.
Mm-hmm.
Dus in sommige wedstrijden kan hij zeker een hele grote waarde hebben. Maar om nou direct al een vaste basis te spelen lijkt me op dit moment wat prematuur.
Nou, ik vond het wel heel opvallend dat Van Gaal zei, die was weg van Martin de Roon. Want die had heel goed gespeeld, want die gaf alle ballen aan de goede kleur. En dat doet Taylor bijna ook altijd.
Ja.
Die geven bijna ook altijd aan de goede kleur.
Maar dat was het ook dus niet een rare uitspraak van Van Gaal. Want het maakt ook nogal wat uit of je ze breed tikt. Johan Vogel.
Maar die jongen lag natuurlijk onder vuur. En we vinden het allemaal niks. Want het is geen Nederlands elftal speler. Heeft niet de uitstraling en niet het niveau van de Nederlands elftal speler. Dus neemt hij die in bescherming. Maar zo werkt het altijd. Iemand die heel goed heeft gespeeld, die krijgt nog even een draai om zijn oren van de coach, om hem even met twee benen op de grond te zetten. En iemand die kritiek oogst, die zet hij weer even op het paard.
Ja,
dus ja. Zo werken die coaches. Ja, het is heel ondoorzichtig. Maar,
ja. Nou ja. Maar het is bij Taylor, het zou misschien te vroeg kunnen komen. Maar je
goed
ziet...
genoeg is vroeg genoeg.
Ja.
Ja, dat staat hij ook in je boekje.
Ja, nee, inderdaad. Maar het zou niet misstaan, denk ik, op dit Nederlands elftal.
Nee, helemaal niet.
Of wordt het dan misschien te licht als je met Frenkie de Jong en Taylor speelt?
Kijk, alles draait bij dit Nederlands elftal. Dat hebben we gisteren gezien. Om Frenkie de Jong, Memphis Depay en Virgil van Dijk.
Ja, ja.
En dan een goede keeper erachter. Want kijk, dat is de as van het veld en die moet gewoon heel goed bezet zijn. En zonder Depay en de Jong, ja, dat was echt een heel stuk minder. Dat zag je gisteren ook tegen België.
Ja, Jeroen, over België gesproken is ook wel interessant hoe die er nu op staan. Wat ik van de Belgische media hoorde is dat er een laagje stof over het Belgisch nationale elftal zat inmiddels. Ja, dat is het nu echt klaar, hè, met de gloriedagen van het Belgisch voetbal?
Nou, dat lijkt me wat voorbarig om dat te zeggen. Ze voetbalden gisteren gewoon beter dan Oranje natuurlijk. Ja, dus er zit nog altijd heel veel kwaliteit in. Kwaliteit spitst zich wel toe op 2-3 spelers, net als bij Oranje. Hè. Dat draait om Kevin De Bruyne. Lukaku, maar die is al een hele poos door blessures niet in actie gekomen voor de Belgen. En Courtois, dat is natuurlijk een van de beste keepers ter wereld. Ja, en daaromheen, daar zit wel roest op. Hè. Dus de Eden Hazard van nu is niet de Eden Hazard van het WK in Rusland. En dat geldt voor meerdere spelers. Jan van Tongen, Toby Alderweireld. Jaren beginnen te tellen. En dus daar zit wel een laagje stof op. En de kritiek op Martinez is dat hij niet doorselecteert. En dat hij maar altijd vasthoudt aan dezelfde spelers. Te weinig avontuurlijk is en te weinig vernieuwd.
Er was toch ook al kritiek dat hij juist heel snel Anderlecht spelers dan weer erbij haalt of zo?
Ja, dat is naar aanleiding van het debuut. Want hij heeft nu wel een hele jonge speler van 18 laten debuteren. Dat was tegen Wales. En die speelde nu ook tegen Nederland. Die heet Zeno de Bast.
Mm-hmm.
En dat vond men dan te vroeg. Omdat hij pas 21 wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld had. De trainer van A-agent, hij van Hazenbroek, die had het daarover.
Ja.
Maar in het algemeen houdt hij wel erg vast aan zijn oude soldaten. Dus ook Witzel bijvoorbeeld, Carrasco, Mertens... valt nog heel regelmatig in.
Ja.
En daar is wel twijfel over, omdat er ook wel weer nieuwe grote talenten aan zitten te komen, die op zich weer relatief weinig kans hebben.
Ja.
Maar het is een zeker elftal waar je rekening mee moet houden, ook op een toernooi. Het kan ook een keer goed vallen. En als De Bruyne en Lukaku fit zijn en fit blijven, dan kunnen ze toch nog wel een heel eind komen. Maar ik denk dat ze het moment om wereldkampioen te worden, dat ze dat wellicht toch gemist hebben de afgelopen jaren.
Ook wel jammer.
Zei Jan Boskamp ook zaterdag in de krant. Dat ligt achter ze. Daar hebben ze de kans verspeeld. En dit elftal gaat geen wereldkampioen worden. Dat al sowieso niet. En ja, ze moeten wel heel veel goede dagen hebben om richting de halve finale en de finale. Want in de tweede ronde krijgen zij Spanje of Duitsland tegen. Ja. Nou, die hebben nu weliswaar ook verloren. Maar ja, ik zie die Belgen niet redden.
Nee.
En Luke Haak, wat Jeroen zegt, die is er nu inderdaad al een hele tijd niet bij. Maar die heeft vorig jaar ook heel weinig gespeeld bij Chelsea. Dus ik vind het een bijzonder armoedige ploeg. Maar ik vind Nederland ook zonder die twee gisteren, vond ik ook armoedig.
Ja, want met Vincent Janssen als basisspits breek je geen potten op.
Dan gaat het meer worden hoor. En Martin de Roon op het middenveld. En dan kan hij naar iedere bal naar de goede kleur spelen. Maar ja, net wat jij zegt, waar speel je? Speel je naar voren of speel je hem opzij of naar achteren? Dat is nog een groot verschil. Maar zonder die twee. En dan moet je maar afwachten. Hè, want dit wordt natuurlijk de moeilijkste tijd. In 2 maanden moeten er sommige jongens 12, 13 wedstrijden gaan spelen.
Ja.
Hoe staat iedereen ervoor? Op 21 oktober moet de voorselectie bekend gemaakt worden.
21 oktober al?
Ja, maar daarna zijn er nog 7 wedstrijden. Ja. 6-7 wedstrijden.
En hoeveel zit er dan tussen de openingswedstrijd van het WK en de laatste wedstrijd die ze dan spelen voor hun club? Dat is ook allemaal vrij kort dan, hè? Ongelooflijk.
Nou, voor sommigen, zondag, volgens mij, dat weet Jeroen beter, voor mij speelt PSV zondag nog. Ajax en Feyenoord.
Ja, 13 november.
Ja, Ajax en Feyenoord spelen geloof ik de 12e nog. Nou, de 14e komen ze bij elkaar. En dan 21, een week later op maandag, dan starten ze tegen Senegal.
En normaal is de voorbereiding op zo'n toernooi...
3 weken, 3,5 weken.
Eigenlijk is het toch waanzin?
Dat is ook waanzin. Ja. Ja, en zeker omdat nu die programma's helemaal in worden gepropt. Je had ook kunnen stellen van, nou, we spelen een WK en dan gaan we begin januari doen we één extra of dubbele wedstrijd Champions League. Nee, maar dat moet ook allemaal nog weer voor 14 november er doorheen gejast worden.
Ja, dus, ja. En want als je kijkt inderdaad dat die voorselectie al zo snel moet komen, er zijn natuurlijk nog andere spelers, misschien Danjuma of zo, die nog een rol kunnen gaan spelen als ze wat wedstrijdritme op gaan doen. Zie jij nog potentiële aanvallers, Jeroen, die zich zouden kunnen verbeteren om dan nog bij het Nederlands elftal een rol te kunnen gaan spelen?
Ja, misschien dat de Savi Simons, als hij zich heel stormende rand gaat ontwikkelen, dat het misschien nog een optie zou kunnen worden. Maar ja, dan moet het wel heel spectaculaire dingen gebeuren. Ja, en Bobby zat er nu al bij, hè, dus dat is denk ik wel een reële kandidaat. Ook omdat Jansen niet echt meevalt wat hij laat zien.
Ja,
ik heb dus wel ja, en dan Juma is inderdaad
projectje een optie. Dat ook niet, Jeroen? Jansen en Vlekken, dat zijn bepaalde projectjes. Die hebben ze zelf uitgevonden, zeg maar. Zelf opgedist. De een uit Mexico en de ander uit Duitsland. Allebei totaal uit beeld van alles en iedereen. Want dat was ook wel opvallend. Gisteren ging het dan over de keepers. En dan zo'n verslaggever die somt dan een rijtje keepers op. En dan vergat hij Vlekken. Je vergeet Vlekken.
Ja. Dus, nou ja, goed, basiskeeper in de Duitse subtop.
Ja, nou, zeker.
Topscorer van Antwerpen. Dus ze doen het natuurlijk hartstikke goed.
Nee, zeker, zeker.
Dus daar valt misschien dan wel wat voor te zeggen. Maar Vincent Janssen, als het over pure snelheid gaat überhaupt, maar ook misschien snelheid van handelen.
Maar ja, heb je veel snelheid nodig als je met z'n allen, of tenminste als alle Senegalese, Qatarese en Ecuadorianen met z'n allen met een kont in de 16 gaan liggen.
Ja, ja. Maar goed, Luc de Jong
heb
is
je Luc de Jong nodig.
Ja, want, en hoe zit het daarmee, Jeroen? Want die hoopt volgens mij snel zijn rentree te gaan maken, hè, voor PSV.
Ja, als het goed is hij er weer bij van het weekend tegen Cambuur zaterdag, de uitwedstrijd. Mm-hmm. En ja, dan kan hij de laatste route naar het WK inzetten. En als je daar goed niveau inhaalt, is hij natuurlijk met zijn kopkracht, biedt hij toch iets extra's ten opzichte van de andere spitsen. Ja. En een kopspecialist erbij, dat is denk ik wel nuttig. Dus dan zou die toch nog alsnog kunnen aansluiten.
Ja, Freiburg staat trouwens derde in de Bundesliga. Dus kijk ik eventjes zo.
Maar wat
zo
bij Luc de Jong wel heel opmerkelijk is, bij Danjuma gaf hij zaterdag in een persconferentie aan van, die heeft toch wel een paar minnetjes, omdat die heeft die transitie niet meegemaakt van 4-3-3 naar 5-3-2. Mm-hmm, nee. 5-3-2 tegen België.
Ja, 1-3-4-1-2.
3-4-1-2 tegen Polen.
We kunnen dat al anders wel weer in.
Gisteren was het onder, gisteren was gewoon 5-3-2.
Ja,
tegen die Belgen.
Ja, maar ja, dat is.
Maar dat maakt niet uit. Ja. Maar Danjuma, die heeft een paar minnetjes. Maar Luc de Jong heeft het ook allemaal niet meegemaakt. Nou heeft hij natuurlijk wel een hele specifieke taak. Maar Luc de Jong heeft vorig jaar ook een paar keer afgezegd voor het Nederlands elftal. Dus, mm-hmm. En we hebben eigenlijk nooit echt te horen gekregen. Dat speelde dan, daar waren dan bepaalde goede redenen voor. Volgens de bondscoach ook. Dus daar hebben we nooit echt een vinger achter gekregen. En dus ja, ik neem wel aan dat hij gewoon de eerste pinchhitter is. Maar ja, ook dat moeten we wel even afwachten.
Ja, ja, ja. Maar als je bij PSV, om daar even op door te gaan, kijkt. Dat is natuurlijk heel onrustig geweest, Jeroen, met John de Jong. Misschien kwam het ze wel goed uit dat even die interlandbreak ertussen zat. Maar is er nu al wat meer zicht op hoe ze de positie van John de Jong gaan vervangen?
Ja, voorlopig wordt dat intern gedaan. Hè. Dus heb je Marcel Brands, die heeft het verleden natuurlijk al 20 jaar die klus gedaan. Dus die kan dat voorlopig even voor zijn rekening nemen. Maar hij wil het per se niet permanent gaan doen. Mm-hmm. Dat heeft hij heel nadrukkelijk ontkend. Dat een oplossing kan zijn dat er iemand anders voor de algemene zaken komt. En dat hij de technische zaken gaat doen. En Jan Vennegoor zal ook bij dingen betrokken worden. Was nog even de vraag of Jan Vennegoor überhaupt wel door wilde. Want die is heel close met John de Jong. Maar zoals je vaak het voetbal ziet, dan gaan dat soort relaties en weer niet zo ver dat men dan de baan mag opzegt.
Nee.
Dus het zal voorlopig intern worden opgelost met Vennegoor en Brands.
En Luc de Jong die is dus bijna terug. Hoe geldt dat voor Madueke?
Ja, dat duurt nog wat langer. Dus die is niet volgende week of over 2 weken alweer zetbaar zoals Luc de Jong is.
Nee, tot zover PSV. Ik zag trouwens het hotel waar het Nederlands elftal gaat verblijven. Heb jij dat ook al voorbij zien komen, Valentijn, of niet?
Ja.
Dat ziet er niet verkeerd uit.
Het is wel
een
heel onpersoonlijk hotel. Hè? Ja. Heel groot. Hele grote hal. Veel marmer. Glas.
Ja. Ah,
bijzonder onpersoonlijk.
Het luxe hotel. Sint Regis in Doha.
Ja. Hoe?
Sint Regis in Doha. Of Sint Regis, weet ik niet.
Ja, met een I. Toch?
Ja, R-E-G. Regis zou kunnen. Ja.
Dat is hetzelfde als Abbie Rood.
Maar ik vroeg me daarbij wel af. Hè. Stel nou dat er meisjes...
Ze hebben wel een strand. Eigen strand,
privé strand, zwembadje. Wij?
Ja, wij niet.
We hebben ook geen strand. Zitten niet aan de kust. Geen privé strand.
Nee.
Weten de luisteraars wel meteen dat we dagelijks vanaf het WK podcast gaan maken. Hè? Dus dat wordt allemaal hartstikke leuk. Maar ik vroeg me wel af, stel nou dat er een meisje van 13 of 14 herrie loopt te maken tot 's avonds laat. En Frenkie de Jong probeert te slapen. Zou die dan denk je hetzelfde doen als Mathieu van der Poel?
Mathieu van der Poel, die gaf een paar klappen, of niet?
Nou ja, die heeft nu €1500 boete gekregen. Ja. En die heeft die meisjes even laten weten.
Ik kan
me
het zo goed voorstellen.
Niet
ik heb ook een keer in New York in een hotel gezeten, man. Nou, dat was een pleurisherrie. Allemaal van die kinderen. En maar dan, jij komt met een jetlag, kom je eraan. Dus denk je, nou, we gaan even lekker slapen. Even bijslapen. Maar nee, allemaal die kinderen over die gang heen aan het krijsen en het doen. Nou, dan wil je ze echt wel tegen de muur plakken, hoor.
Ja, maar jij
dat hoeft... moet je in Amerika helemaal niet doen, want dan krijg je geen 1500, maar dan krijg je gelijk 15 jaar.
Nee.
Als je aan een kind komt.
Ja, maar jij hoeft er natuurlijk niet te dachten na het WK te wielrennen. Maar
ik vond het wel slap dat hij na 30 kilometer al opgeeft.
Ja, maar het is wel verbazend hè, dat in het wielrennen het blijkbaar dat die meiden zo dicht bij de beste wielrenner van Nederland kunnen komen. Ja, zou dat denkbaar zijn bij het Nederlands elftal? Of wordt dat veel beter?
In het Nederlands elftal zit niet in een Novotel. Dat heb je nou wel gezien.
Ja. Ja.
Ze zaten gewoon in een Novotel ergens.
Ja, die zitten in Novotel. Ja. Ja. Dat geeft dan wel het verschil tussen wielrennen en voetbal aan. Hè, op dit,
in ieder geval, de KNWU heeft weinig geld over. En dat was ook al bij die vrouwen. Die vrouwen werden aanvankelijk, geloof ik, op een uur rijden van de... van het parcours in een hotel gedouwd. Nou, die hebben toen zelf... maatregelen genomen en die zijn toen op het parcours gaan zitten, een hotel op het parcours. Misschien was dat dit hotel wel.
Ja.
Maar nee, dat lijkt natuurlijk nergens op. Kijk, als je dan echt professioneel bezig bent, dan moet je ook daaraan denken. En dat doet Nederland zelf dan natuurlijk. Die huren gewoon hele verdiepingen af.
Ja, ja, dus daar kunnen geen wat dat betreft. Nee.
Nou, dan kan je alleen misschien Louis Vergaal die. Dat die
s'avonds over de gangen paradeert. Ja. Ja. Hey, maar want dat wordt ver van tevoren wordt dat natuurlijk allemaal uitgekozen, dat hotel. Is dat heel erg verbeterd bij het Nederlands elftal? De laatste, of hebben ze altijd wel goed gezeten?
Nee, die hebben altijd geweldig gezeten. Die hebben bij Huis de Duin ook gezeten. Al die gasten zijn eigen kamer. Gaat toch helemaal nergens over, man.
Nee.
En nu hebben ze weer, dat hele Woudschoten is verbouwd. Om aan de wensen en eisen van de heertjes te voldoen.
Ja.
Nee, dat gaat niet zo. Die komen helemaal niks tekort. Maar ik zou er niet graag zitten hoor. 2 weken in dat Woudschoten, midden in die bossen.
Nee?
Nee, joh, de bomen komen op je af. Verschrikkelijk is dat.
Maar zijn er dan...
74 zaten ze al in het Waldhotel, hè? Dus was ook met een zwembad.
Ja,
daar komt ze nog eens iemand uitnodigen.
Ja, precies, ja. Ja, dat is misschien het grootste risico, hè? Dat er dat betreft mensen worden uitgenodigd of dat ze langs de regenpijp ervan doorgaan.
In Woudschoten.
Maar in Qatar lijkt me dat nou ook niet echt een goede... Goed te doen.
Nee, ik weet niet hoe het daarmee zit.
God, ik ben wel benieuwd. Maar hebben we wel een beetje een goed hotel of niet?
Nou, wij hebben uitstekend hotel.
Oké.
En ook betaalbaar.
Maar wat... Dat maakt me verder niet uit. Maar wat zijn nog de grootste valkuilen voor dit Nederlands elftal op weg naar Qatar? Buiten het feit dat je een kleine selectie hebt, dat als Frenkie de Jong of Memphis niet fit zijn.
Blessures, dat is de grootste valkuil die er is. En volgens mij voor de rest nauwelijks, omdat het systeem zit er redelijk tot goed in. En waar andere landen, die hebben een soort reunie gehouden de afgelopen weken. Leuk, alle spelers bij elkaar en een beetje oefenen. En dat zag je natuurlijk, Engeland verliest, Spanje verliest, Duitsland verliest, Frankrijk verliest. Dat is niet omdat ze allemaal 100% geven. Alleen, moet je Vergaal nageven. En daarom is hij natuurlijk wel de juiste man op dit moment voor het Nederlands elftal. Die accepteert geen verslapping. En dat aan de ene kant kost dat misschien de blessure van Depay en de Jong. Aan de andere kant wil het wel zeggen dat iedereen er alles aan doet om bij te blijven. Want ja, moeten natuurlijk ook spelers afvallen.
Ja.
En ja, ik denk dat wat dat betreft dat Nederland zelf toch wel goede zaken heeft gedaan. Ja. Dat ze er klaar voor zijn.
Want als je nu inderdaad er op de andere manier naar kijkt. En je gooit er een beetje met de pet naar. Dan heb je natuurlijk wel het risico dat je straks te weinig tijd hebt om je elftal nog goed voor te bereiden op zo'n toernooi. Dus,
is natuurlijk wel heel raar. En Ruud Gullit die zegt dat morgen ook in zijn column. Dat er zijn nu bondscoaches die eigenlijk van onbesproken gedrag zijn. En die het gewoon heel goed hebben gedaan. Onder andere Didier Deschamps van Frankrijk. Alles gewonnen wat er te winnen valt. En Gareth Southgate van Engeland, die heeft de finale van het EK gehaald. Met behulp van het thuisvoordeel Weliswaar. Maar goede prestatie voor Engeland. Want ze hebben gewoon een drapteam. Maar die zitten nu ineens op de wip. Door die rare Nations League die overal is tussen gefrommeld. Omdat ze verliezen. De een verliest bij Italië en de ander verliest bij Denemarken.
Ja.
En die hebben gelijk wat uit te leggen. En ja, er komt rumoer om dat team heen. Er is rumoer in het team bij die Fransen. Dus ja, wat dat betreft komt deze Nations League natuurlijk bijzonder ongelegen eigenlijk voor bondscoaches en Van Gaal. Die heeft daar wel een twist aan gegeven. Waardoor het voor het Nederlands elftal eigenlijk een groot voordeel is geweest. Dat ze nu een week bij elkaar zijn geweest.
Hey, en Jeroen, jij was ook nog bij het afscheid volgens mij. Hè? Of het afscheid, het eerbetoon voor oud-internationals. Die komen in de Wall of Fame, of hoe zit dat?
Ja, zo'n Wall of Fame. Hebben ze, in 2019 hebben ze die gebouwd. Dat is zo'n cirkel met allemaal naamplaatjes erop. En nou, dan werden die naamplaatjes erbij gezet van die 18 internationals. En daar zaten dus ook Arjen Robben en Robin van Persie, Nigel de Jong en Ibrahim Afellay bij.
Ja.
En ook wat minder grote namen. Glenn Lovens en Dwight en Dalli en Dirk Marcellus. En dat deed de KNVB heel netjes. Een leuke bijeenkomst voor familie en vrienden erbij. En dan werden ze eventjes, kregen ze allemaal een klein cadeautje. En werd er nog even stilgestaan bij hun interland carrière.
En Arjen Robben die is nog niet helemaal zeker of die nou als trainer of aan de zakelijke kant doorgaat in het betaald voetbal, hè?
Ja, dat zei hij, maar dat leek me ook vooral een manier om het even voor zich uit te schuiven, zeg maar. Ja. En Van Persie, die kende helemaal geen twijfel.
Ja,
die dacht dat Robben dat zeker ook zou gaan doen en dat hij daar te gedreven, te ambitieus voor is om dat niet te gaan doen. En hij zag ook juist in Arjen wel iemand die een heel goede trainer zou kunnen zijn.
Ja, maar manager in de supermarkt, zei hij dat nou zelf? Of
in Bedum, zocht hij een manager van de supermarkt?
Dat zei hij, dat zei hij. Maar hij wil nu gewoon de rust om zich heen. En hij zegt, 20, 25 jaar lang heb ik in het keurslijf van de voetbalcarrière gelopen.
Ja.
Mijn gezin heeft al die jaren dat met mij samen moeten doormaken. En nu ben ik er voor het gezin en heb ik geniet ik ervan dat ik alles kan doen op het urentijd dat ik wil. En hij is 2 dagen per week is die huisman, want zijn vrouw heeft ook weer een carrière opgepakt. Die is 2 dagen per week aan het werk. 2 dagen per week is hij sowieso thuis. En verder traint hij wel, maar hij traint het elftal van zijn oudste zoon, Pickwick. In Groningen.
Vierde klasse.
En dat is nog een aardig niveau. 2 keer in de week trainen ze op zaterdag een wedstrijd. En daar heeft hij heel veel plezier in. Alleen zegt hij, dat is voor nu voldoende. En ik denk nog niet verder aan wat de toekomst me gaat brengen.
Nee, ik denk wel dat hij voldoende rust om zich heen heeft, Arjen, in dat nieuwe huis van hem.
Ja, hij heeft heel groot en ruim.
Maar daar kan je wel 100 tv's kwijt.
Oh ja, serieus? Ja. Is dat ook in het Hoge Noorden?
Ja, dat is ook in het Hoge Noorden. Onder de rook van Groningen. Dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dat hij daar zijn rust wel kan vinden. Ja.
Ja,
en als je vrouw dan ook nog 2 dagen in de week. Ja, dat is helemaal
heerlijk leven, joh. Beetje je zoon coachen. Ja. Maar Robben is wel iemand, denk ik, die...
Ik wil trouwens nog even... Ja? Jeroen zegt van de KNVB heeft dat heel goed gedaan. Dat hebben ze ook goed gedaan.
Ja.
Maar de KNVB heeft iets anders natuurlijk helemaal...
Piet Schrijvers bedoel je?
Piet Schrijvers, werkelijk waar. We zaten in het stadion. Ik denk, dit is een aankondiging van een stilstaan bij het overlijden van Piet Schrijvers. 75 jaar, 46 interlands, meen ik, 2 WK's meegemaakt. Maar dat bleek helemaal geen inleiding. Er werd gezegd van we gaan ook nog even stil. Of we staan even stil bij het overlijden van Piet Schrijvers. Even de cijfers.
Mm-hmm.
Beeldje op het grote scherm. En vervolgens werd keihard ingestart. Dan moet ik even kijken, want
James Last?
Ze waren bij mij. Nee, was het maar James Last? Dan had ik het wel geweten. Maar moet ik nog even kijken naar mijn Soundhound. Ik was wel zo.
Voor de luisteraars, Vaant en Driessen, die zet nu zijn leesbril op.
Ja, en zijn Soundhound zet hij open. Dat is wel een hele mooie app. Als je een nummertje niet kent, dan draai je dat. En dan verschijnt
een soort Shazam-achtig.
Wat?
Ja, precies.
Ja, nee, maar hij staat er al niet meer op. Zo snel gaan
we. Nou, je had het ook in een kolommetje geschreven in de krant van vandaag. Hè? Zag ik het terugkomen.
Ja.
Maar...
Oh ja, Can't Hold Us van Macklemore en Ryan Lewis. En niet te vergeten, featured bij Ray Dalton.
Oké.
Ja, kijk, dan begrijp ik dat. Dat gaat voor. Ja. De herrie en het feest en zo. En het moet allemaal gezellig zijn. Commercie.
Ja.
Steven Cedé. Ja, dat is allemaal hetzelfde laken en pak, man.
Nee, maar ik zit
wegwezen
nu,
met die gasten.
Ik zit me nu te visualiseren dat jij daar zit op die perstribune, een beetje naast de andere heren. Jij ziet dat afscheid. Ja, er wordt iets ingestart en dan denk je, wat is dit? En dan zit jij met die mobiele telefoon te zoeken.
Ja,
nou, welk nummer dat dan is.
Ik sprong er gelijk op, werkelijk waar. Ik vond het zo beneden alle niveau. Ja. Zo des KNVB onwaardig. Van zo'n international en echt een keepers-icoon van heel Nederland. Om die op die manier.
Ze hebben hem wel een eerbetoon gegeven eerder, of niet? Of is er niet met een minuut stilte geweest bij de competitiewedstrijd?
Hij was net dood.
Ja, niet. Natuurlijk wel vanuit
bij zijn
de clubs
en dergelijke. Die hebben het allemaal heel netjes gedaan. En dan doe je het ook nog een kwartier van tevoren. De stadion half leeg. Ja. Mensen lopen allemaal over die ringen. Er zitten allemaal hamburgers te vreten en bier te zuipen.
Niet fraai gedaan.
Nee,
ik wil nog heel veel over Vitesse hebben. Je zei het van en al in de vorige podcast dat Philip Cocu een goede zou zijn. Jeroen, dat lijkt wel definitief de keuze te worden daar, hè?
Nou, ze zijn in gesprek. Alleen Philip heeft wel bepaalde eisen. En die liggen dan vooral op het vlak van versterking van de selectie.
Mm-hmm.
En dat is wel interessant in hoeverre Vitesse daaraan tegemoet kan komen. Er is net een nieuwe eigenaar. Dat is een Amerikaan. Die heet Colly Perry. Die heeft de Common Group. Die had al twee clubs. Het was een club in België. Patro IJsden, Maas Mechelen. En een club in Engeland. Leighton Orient, geloof ik.
Ja, Leighton Orient, zeker.
Maar die had een heel verhaal. Hij wil het profitable gaan maken, Vitesse. En dat is natuurlijk in die club bestaat sinds eind 19e eeuw. Echt profitable is het natuurlijk meestal niet geweest. De Maas van Schouten heeft er door het slim te verkopen aan de Russen geld uitgehaald. Maar verder hebben de meeste mensen er vooral heel veel geld aan verloren. Ook in het verleden. Veenendaal en Guit en Snelleburg en dat soort mannen. Dus hij denkt dat er geld uit te halen moet zijn. En of er dan heel veel ruimte is om nog eventjes in januari flink te gaan investeren. Dat is maar de vraag. En ja, kijk, dus op zich zou het heel mooi passen. Hè? Het is de club waar hij zelf ook gespeeld heeft. Club wel naar zijn hart. Alleen, er is nu een selectie die wel kwetsbaar is. En waarvan je je kunt afvragen, ga je daar iets mee bereiken dit seizoen? En je moet natuurlijk ook oppassen dat je je hoofd niet in een als Cocu in een strop steekt. En als je met Vitesse onderin blijft hangen, dan is het ook niet echt lekker voor je carrière.
Maar
dus daar is je wel op bedacht. Zo zijn de geluiden.
Maar het is voor Cocu wel een goede kans om een beetje bij een eredivisieclub weer een beetje iets van dat blazoen op te poetsen, toch? Valentijn?
Ja, normaal wel. Er is wel iets gebeurd natuurlijk deze zomer bij Vitesse. Er zijn 14 spelers weg. Er zijn op laatste moment nog wat extra kwaliteit. Spelers met kwaliteit binnengehaald. Maar tot op heden hebben ze toch pas 5 puntjes uit 7 wedstrijden.
Ja, ja.
En niet tegen hele zware tegenstanders hebben ze al gespeeld. Hè? Want daar zat Excelsior bij, daar zat RKC bij en dat soort wedstrijden. Groningen uit die net de spits kwijt waren.
Ja.
Dus er komen nog heel veel topzware wedstrijden. En je moet natuurlijk ook oppassen dat je niet ergens instapt waar je alleen maar verder van huis mee raakt.
Nee.
Nou, ik zou het doodzonde vinden als dat soort mensen, en Frank de Boer die heeft dat al gedaan, maar alleen maar bezig zijn met carrièreplanning. Philip Cocu die heeft in het buitenland gewerkt, die heeft assistent geweest bij het Nederlands Elftal, geweldige periode gehad bij PSV.
Ja.
Het zou top zijn als zo iemand Vitesse onder zijn hoede zou nemen. En mij maakt het voor de rest niet uit als hij wat minder zou presteren of ergens onderaan bezig is. Maar ik denk ook van dat soort jonge gasten, waarom werken ze niet gewoon? Je wilt toch ook gewoon werken? Je wilt toch niet de hele dag thuis zitten omdat Vitesse misschien schadelijk kan zijn voor je carrière? Je draagt toch altijd mee dat je bij PSV geweldig hebt gedaan? Dus ik begrijp die weerstand die ze vaak hebben tegen wat mindere clubs van dit soort jongens, begrijp ik vaak niet.
Nee, het zou in ieder geval...
Maar ik zeg niet dat Philip dat heeft, het is meer mijn eigen... inschatting. Kijk, als je Derby County, als dat Fenerbahçe, Derby County is allebei natuurlijk geen succes geworden. Je moet ook wel weer oppassen dat het, als het bij Vitesse ook tegenvalt, kon het ook wel eens helemaal klaar zijn wat dat betreft.
Dat spreekt dan voor zich inderdaad.
Maar je moet ook een beetje vertrouwen hebben in je eigen kwaliteiten, toch?
Ja.
Jawel, maar uiteindelijk is de kwaliteit van de spelersgroep altijd bepalend natuurlijk. En, Frank Rijkaard is gedegradeerd natuurlijk met Sparta, terwijl dat een geweldige trainer is gebleken bij Barcelona. Dus het is niet zo dat je de beste trainer bij een mindere groep zet. Dat het al direct geweldige resultaten oplevert.
Maar dit voorbeeld geeft ook direct aan dat er ook qua imagoschade, dat dat ook wel mee kan vallen op het moment dat je het slecht zou doen bij Vitesse. Hmm. Of misschien zelfs zou degraderen.
Ja, nou ja, we gaan kijken hoe dat verder afloopt. We gaan rustig richting de afronding van deze podcast. Final Four van de Nations League, hè? Zomer 2023. Dus we mogen nog lekker een toetje hebben na het WK.
Toetje. Noem jij een toetje?
Ja.
Met Hongarije.
Ja, nou Denemarken. Inderdaad. Ja, want ze hebben dus wellicht nog Hongarije, Italië, een van die twee. Ja, en Portugal, Spanje. En dan is Kroatië daar ook al zeker bij.
Ja, Portugal, Spanje, ja, dat. Er komt er misschien nog eentje, één aardige tegenstander.
Ja, maar dat is de komende zomer. En dan wordt er gespeeld in Enschede, dacht ik, hè, wellicht.
Is de bedoeling. En Rotterdam.
Oké.
Omdat onze vrienden van de toppers, ik wist niet dat dat nog bestond.
Ja.
Die zitten in de arena en er is een of andere, er is nog wat in de arena, ik weet niet exact wat. En in Eindhoven, daar is de onvermijdelijke Guus Meeuwis, die is daar weer aan het zingen.
Ja, nou wij kunnen misschien James Lasser nog heel even in gooien, want dat is dan eigenlijk onze felicitatie namens de podcast Kick-off aan Mamet Iataren en Jasmine. Heb je meegekregen?
Zijn getrouwd.
Nou ja, ik werd erop gewezen of dat nou goed was of niet. Ik zei inderdaad op Twitter, ze zijn getrouwd. Maar op de taart stond dat ze volgens mij gingen trouwen of verloofd waren. Dus of ze nou al daadwerkelijk getrouwd zijn. Jeroen, ben jij ervan op de hoogte?
Het zou gaan om een aankondiging van een verloving. En dus dat ze in de toekomst gaan trouwen.
Die man weet alles.
Want een Marokkaanse bruiloft, dat is geloof ik 3 dagen feest.
Oké.
Okay. Dus ik denk dat er dan nog wel iets andere foto's geplaatst zouden zijn als dat al achter de rug is.
Maar een verloving is eigenlijk een aankondiging van een huwelijk. Maar we gaan nu ook al verlovingen aankondigen. Dus
ja, nou ja,
blijven bezig met taart vreten.
Het werd op zijn Instagram gedeeld en de ringen werden getoond. Dus, en er stond Mr. Dat en Mrs. Iataren.
Dat moet hij juist niet doen.
Nee, dat is
taart
waar.
Eten.
Nee, precies. Jij moet trainen. Hij moet trainen, zeker. Zeker, dat is duidelijk. Ja. Dat is duidelijk. Maar dat is hartstikke leuk, jongens. Dat was het denk ik dan voor deze maandag. En vrijdag gaan we weer helemaal los met het Eredivisievoetbal. En de Champions League komt er natuurlijk ook weer aan.
Dus, en waar zitten we vrijdag?
Vrijdag zitten we beneden in de studio. Dus dan worden we weer gefilmd. Dus dat is mooi. En we kunnen aan de luisteraars wel toezeggen dat we gaan proberen om dat op een wat meer structurele basis te doen. En ik zeg tot de volgende. Jeroen, dankjewel.
Ja.
En Valentijn ook. Joe.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.